ik hoop dat duidelijk is hoe dat gaat in de in ultradispensationalisme. Men kent twee verschillende gemeenten, men kent twee verschillende koninkrijken en al dat soort dingen. Zodat uiteindelijk is mijn conclusie dan, nou ja, als het allemaal verschillend is, maar het heeft dezelfde naam. Het heet allebei gemeenten, allebei koninkrijken enzovoort. Is de kans natuurlijk heel groot dat het toch hetzelfde is. Maar goed. Maar in dat verband moet ik u nog wat noemen. Als men namelijk zegt, Hebreeën is een brief aan de Hebreeën, is niet voor ons. Gaat bovendien over het nieuwe verbond, dat is niet voor ons. Gaat over Christus de hoge priester, dat is niet voor ons enzovoort. Daar wijs ik er altijd op, als ik de korte route neem, naast wat ik er al over gezegd heb, dan wijs ik er altijd op dat in Hebreeën 2 de geadresseerden worden aangesproken in de eerste verse als heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. En dan zeg ik dus, nou ja, deze lui worden geacht hemelburgers te zijn. Bovendien in Hebreeën 12 heet het een gemeente van eerstelingen die in de hemel is op of ingeschreven. In elk geval zijn ze aan de engelen toegevoegd, want dat staat er allemaal. Dan moet dat toch de Paulinische gemeente zijn, want die gaat naar de hemel. En maar daar betreed ik dan weer een onderwerp dat ook in dispensationalistische kring niet erg duidelijk is. Men beseft daar gewoonlijk namelijk niet dat de hemel, als hiernamaals, al dan wellicht het hiernamaals is, maar dan alleen van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Dat is in die kring, dispensationalistische kring, standaard traditioneel bedelingenleer, is dat niet duidelijk. Dat weten ze niet. Er bestaan er verschillende opvattingen over. Er zijn er ook die denken dat Abraham, Isaac en Jacob bij de hemelvaart van de Heer Jezus of bij zijn opstanding ook naar de hemel gegaan zijn, vanuit het dodenrijk enzovoorts. Dat zijn natuurlijk leringen die niet bijdragen aan de geloofwaardigheid van de bedelingenleer. Maar men zou beseffen dat de hemelse positie van de gemeente berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat heb ik net al gezegd, aanstelling tot zonen. Alleen als ik daarna wijs op Hebreeën en zeg, kijk, daar staat het ook. Dan zegt men, ja, maar Israël, want men zegt, daar gaat het over, het zijn Hebreeën, dat is Israël. Israël gaat ook naar de hemel. Dan blijf ik daarna met een vacature op aarde zitten, want wie zou dan op aarde dat koninklijke en priesterlijke volk zijn? We zeggen, de gemeente gaat ook naar de hemel. Dan zeg ik, nou ja, als er dan zo weinig verschil is tussen die beiden, is het dan toch niet gewoon één en dezelfde gemeente? En dan heeft men nog weer een lering, heeft men uitgevonden dat er twee verschillende woorden zijn die vertaald worden met hemels. Het een is gewoon Uranios in het Grieks, afgeleid van Uranos, de hemel. En het andere woord is Epuranios. Dat is ook Uranios, maar dan met het voorzetsel epi ervoor en afgekort. Epuranios. En dan zegt men wel, Uranios, dat is het hemelse. Dat is gewoon de hemel in het algemeen. Maar Epuranios, dat is epi ervoor en epi betekent hoger. En het is dus nog hoger. Maar aangezien het in de hemel is, is het een hogere plaats in de hemel. Zij verdelen vervolgens de hemel der hemelen dus in twee etages. De onderste is voor Israël en de bovenste is voor de Paulinische gemeente. En in het Nederlands kom je dan de term het overhemelse tegen in de literatuur. Heb je dit? Dan denk je, god, dat wist ik niet, dat er twee verschillende dingen waren.
Nee, want de ultrahemel wel zijn.
Het zal wel een ultrahemel zijn, ja, precies. Dat is net zoiets. Ja. Maar het is een misverstand. In de eerste plaats dat voorzetsel epi, vertaald met over hemels vervolgens. Epi kan betekenen boven, maar dat wil zeggen, zo moet je het soms vertalen, omdat het in het Nederlands vereist is dat het zo vertaald wordt. Maar het heeft eigenlijk alleen maar de betekenis van behorend bij of betrekking hebbend op of wat betreft, puntje, 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 of wat, puntje, puntje, aangaat, enzovoorts. Dus Epuranios betekent dat wat de hemel aangaat. En Uranios is gewoon het bijvoeglijk naamwoord, hemels. Er is niks moeilijks aan. En daardoor, je krijgt wel een ander woord officieel, maar het blijft toch Uranios, al of niet met voorzetsel. Dus het is in hoge mate gelijk. Maar daarna wijs ik erop dat, dat in het Grieks heel dikwijls voorzetsels aan woorden worden vastgeplakt ervoor, zonder dat daarmee de betekenis van het woord verandert. Dat hebben wij in het Nederlands soms ook, maar daar weet ik zo gauw geen voorbeelden van. Maar in het Grieks gebeurt het hevig. De reden daarvoor is niet dat het dan om iets anders gaat als er ineens een voorzetsel aangeplakt is. Maar de reden is dat men daardoor, door het voorzetsel, wat meer nadruk legt op het woord. Wij kennen alleen het verschijnsel van onderstrepen of met rode letters schrijven vroeger op de typemachine met tweekleurig lint. Of schuine letters gebruiken, of vetgedrukte letters gebruiken om nadrukken te leggen. En als we het heel netjes doen, doen we het zoals het eigenlijk hoort met accenttekens. Maar die zaten vroeger al niet op de typemachines en in het begin helemaal niet op de computers. Dus vooruit. Maar de echte goede manier om nadrukken te leggen is door woordgebruik. En een van de manieren is die voorzetsels. En een voorzetsel met de betekenis van boven bevestigt de betekenis van hemels. Hemels is namelijk boven. Iemand anders zou zeggen, als Uranios betekent hemels, dan betekent Epuranios dat het een pleonasme is. Het wordt twee keer hetzelfde gezegd. Het is boven namelijk de hemel. En zo kun je hem ook opvatten. Maar een pleonasme is niet een stijlfout, het is een stijlfiguur die tot doel heeft om dingen te benadrukken. Hebben we die nog? Nou, dat is alles. Bovendien wijs ik het dan maar op, want dan neem ik even wat bijbelteksten. Als zij gelijk hebben, moet je dat terugvinden in het gebruik van deze woorden. En ik moet u meteen zeggen, dat vind je niet. Want je vindt Uranios maar een keer of 6, 7. Namelijk in Matthäus, schrijft iemand het op? Matthäus 6 vers 14, Matthäus 6 vers 26, Matthäus 6 vers 32. Dus drie keer Matthäus 6. Matthäus 6 vers 14, 26, 32. Uw vader die in de hemel is. Uw hemelse vader, staat er dan in het Nederlands. Maar in Matthäus 18 vers 35 heet het ook uw hemelse vader. En dan staat er ineens niet Uranios, maar dan staat er Epuranios. Waarna de vraag is, woont God in de hemel of in het overhemelse? Het antwoord is allebei, want er is geen verschil. Maar goed, om het lijstje af te maken. Matthäus 6 vers 32 noemde ik als laatste voor Uranios. Dan heb je Matthäus 15 vers 13. Ook hemelse vader. En daarna Lucas 2 vers 13. Hemelse heerlegers. En daarna Lucas 2 vers 13, hemelse heerlegers. En in Handelingen 26 vers 19, een hemels visioen. Nou goed, en dan verder Epuranios, dat is het overhemelse zou zijn, wat voor de Paulinische gemeente zou zijn, specifiek. En niet bereikbaar voor gelovigen uit de Joden, die zitten lager in de hemel, zo te zeggen. Epuranius wordt het eerst gebruikt in Matthäus 18, vers 35, die hemelse vader die ik net al noemde. En daarna in Johannes 3, vers 12, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen, de hemelse dingen namelijk. Epuranius, overhemelse. Als dat woord bestemd is voor de gemeente, vind je dus automatisch daar gemeentelijke waarheid genoemd in Johannes 3. Waar ik geen problemen mee heb, maar zij wel. En dan verder 1 Korinthe 15, en eigenlijk kan ik daar al stoppen dan. In 1 Korinthe zou Paulus gemeentelijke waarheid nog niet kennen. Het was zover nog niet, hij was nog niet in gevangenschap, hij wist er nog niks van, en God was er nog niet aan begonnen. Maar er staat, er zijn hemelse lichamen. 1 Korinthe 15 vers 40. Er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is anders dan de heerlijkheid van de aardse. En als aan de Korintiërs dus overhemelse lichamen beloofd wordt, dan is dat het einde van dit verhaal. En dat is het dus ook. Hetzelfde ook in 1 Korinthe 15 vers 48 en 49. Daar staat het woord overhemels. En dat zou volgens de ultradispensationalisten niet kunnen. Omdat die Korintiërs behoren tot die eerste Joodse gemeente. En voor hen is alleen het hemelse, maar niet het overhemelse bestemd. Maar het staat er wel overhemelse. Dus je kunt het rustig weer vergeten. Er is gewoon geen verschil tussen. Meestal noem ik als voorbeeld van het gebruik van voorzetsels het woord lasso. Dat betekent losmaken, ontbinden, lasso. En daarna heb je katalasso. Dat wordt vertaald met verzoenen. Het is hetzelfde woord met een voorzetsel. De woord katalasso. En daarna wordt er zelfs nog een voorzetsel voorgezet. En we vertalen het dan toch ook maar gewoon met verzoenen. Apo, kata, lasso. Maar het woord verandert niet. Want het woord heeft de betekenis van bevrijding. Losgemaakt worden van onze banden. En daarmee verbonden worden in vrijheid met de levende God. Zie? En of er nou al of niet voorzetsels voor staan, staat er alleen vanwege de nadruk. En dat is dan ook alles. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Want ik moet ook dringen trouwens naar een ander onderwerp. En dat neem ik maar even op. Weer naar aanleiding van Efeze 3. Want wij zouden het nog hebben over een leer van alverzoening. Daar kan ik heel kort over zijn hoor. Dat zeker wel. Men leest namelijk weer Efeze 3, populair stuk in kringen van ultradispensationalisme. En men leest daar in vers 8, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De gedachte is, en dat is correct, de gedachte is de onnaspeurlijke rijkdom speciaal ook van zijn genade. Per slot, in hoofdstuk 1 wordt al gesproken in vers 7 over de rijkdom zijner genade. En in hoofdstuk 2 wordt in vers 7 gesproken over de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid, ander woord voor genade, over ons in Christus Jezus. En als Paulus zegt dat het gaat om de bedeling der genade in hoofdstuk 3 en om het feit dat hij dat predikt, zegt hij, mij is gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en geïmpliceerd wordt in ieder geval de onnaspeurlijke rijkdom zijner genade. Begrijp je me goed? Ik denk dat je er nog wel meer andere woorden in kunt vullen ook, maar daar ga ik nou niet op in. Waar het om gaat is dat men in dit vers graag wil lezen, sommigen willen dat graag daarin lezen, dat die genade van God groter is, en ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk in hun termen te zeggen, dat de genade Gods groter is dan hij in zijn eigen woord heeft geopenbaard. Zij hebben de gedachte van als het onnaspeurlijk is, dan betekent het dat hij groter is dan wij weten. En wij in de Bijbel kunnen naspeuren. Daar verzet ik mij heftig tegen, want ook uit andere schriftplaatsen blijkt dat de term onnaspeurlijk, Romeinen 11 bijvoorbeeld, laatste verse, dat de term onnaspeurlijk niet betekent dat wij het niet kunnen weten, maar het betekent dat wij het alleen kunnen weten, niet op grond van dat wij het naspeuren, maar omdat hij het ons geopenbaard heeft. Hebben jullie? Met andere woorden, de genade Gods is niet groter dan hij geopenbaard heeft in zijn woord. Maar er zijn er die hopen dat dat wel zo is. En ze gebruiken dit vers, want er staat onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dus de rijkdom van Gods genade is groter dan hij in zijn woord heeft geopenbaard. Wat kan dat in de praktijk alleen maar betekenen? Wel, God heeft in zijn woord geopenbaard dat alle gelovigen zalig worden. Als zijn genade nog groter is dan hij geopenbaard heeft. Dat is redeneren langs een verschrikkelijk dun lijntje, maar vooruit. Ik vind het levensgevaarlijk, zo'n dun lijntje, maar goed. Het kan dan alleen nog maar betekenen dat wellicht ook mensen behouden worden die helemaal geen gelovigen waren. En als dat voor iemand kan gelden, een ongelovige, dat hij toch zalig wordt, wat het ook wezen mogen, ja, dan moet het voor allemaal gelden. Nou, dat is de leer van alverzoening. En als u de term tegenkomt, ik waarschuw u, als u de term tegenkomt, onnaspeurlijke rijkdom, of voluit onnaspeurlijke rijkdom van Christus, is de kans inderdaad aanzienlijk dat u voldoende hebt met de leer van alverzoening. Is zelfs in Nederland een organisatie, of ik het helemaal goed zeg, weet ik niet, maar excuus dan, die aangeduid wordt met de afkorting OR. En dat is niet ondernemingsraad. Maar, kruiswoordpuzzels weet je wel. Maar onnaspeurlijke rijkdom. Ze hebben de term ontleend aan die beweging van Knoch, zeg ik dan maar weer. In de platte Nederlandse uitspraak in Amerika. Unsearchable riches. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En daar heet het dus UR. Begrijp je me goed? Ik geloof in die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar ik geloof dat we het zouden naspeuren in zijn woord. Omdat hij het ons geopenbaard heeft. En die rijkdom van genade is zo groot dat je inderdaad niks hoeft te doen om er deel aan te krijgen. Maar dan ook helemaal niets. Je zou gewoon in hem geloven, zonder werken, heet zoiets. Dat is wat het is. En in het verband waarin dit staat, betekent het ook dat die genade niet alleen bestemd is voor Israël, aan wie het werd aangekondigd, maar dat het bestemd is voor allen die geloven, want dat is net gezegd in het voorgaande hoofdstuk en de voorgaande versie hier, dat de heidenen, en niet alleen de Joden, maar dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, hebben jullie? En waar de ultradispensationalist beweert, in het Oude Testament wordt alleen maar gesproken over Israël en het Koninkrijk, Messiaanse Rijk, helemaal niet over de gemeente, enzovoorts. Daar hebben ze ongelijk in, maar niettemin zeggen ze dat. En dan komt dit er nog bij, namelijk het blijkt groter te zijn dan men op grond van die profetieën zou vermoeden. Het heilsplan Gods en de zaligheid is niet maar bestemd voor de Joden of voor Israël, maar voor een ieder die gelooft. En als Petrus het predikt, het evangelie, en als Paulus het predikt, het evangelie, dan zeggen ze beide dat erbij. Het is voor een ieder die gelooft. Wie dan ook. Maakt niet uit, je hoeft niet besneden te zijn, niet onder de wet te leven enzovoort. Dat is wat het is. Maar te denken dat een ongelovige behouden zou worden, wel, daar kun je misschien uit zo'n vers concluderen. Maar het is heel eenvoudig, hè. In de elektronica noemden wij dat terugkoppeling. In het circuit, het signaal wat je hebt, wordt weer teruggekoppeld naar een eerdere fase in de versterking, zou ik maar zeggen, of in het proces. En wordt met elkaar vergeleken om het signaal vast te houden, omdat het niet zou veranderen. Het wordt geëikt aan elkaar, zo. Terugkoppeling heet zoiets. Nou goed, dat zou je dus ook doen met dit soort dingen. Je moet gewoon kijken of je conclusie bijbels verantwoord is. En het antwoord is makkelijk genoeg. Ik hoop niet dat u antwoord geeft op mijn vraag, maar mijn vraag zou zijn, hoeveel bijbelteksten wilde u hebben waar staat dat de zondaar, de ongelovige in elk geval, verloren gaat? Ik bedoel, daar begin ik niet eens aan om die dingen op te noemen. Ik vind dat ook nergens voor nodig. Je slaat je bijbel op en je leest dat wel ergens. Dat maakt niet uit, waar dan ook. Maar er is nog iets heel anders aan de hand. Iets heel fundamenteels. En ik zeg dat natuurlijk wel vaker in het publiek. De idee dat iemand uiteindelijk toch behouden wordt, ondanks dat hij een ongelovige was, wordt daarna zogenaamd juridisch onderbouwd met de redenering, filosofie. Het komt meestal vragenderwijs bij je, want filosofen doen dat, hè. Dat is mij ook gedaan, hè. Zal u me ook vragen. Hoe lang denk je dat een mens leeft? Hoeveel zonden zou hij wellicht doen? Nou ja, 3 miljoen. Vooruit 30 miljoen, kun je dat schelen. Grote en kleine zonden door elkaar. Wat denk je? Hoeveel jaar zou je voor elke zonde moeten boeten? In de gevangenis. Hoeveel jaar denk je? Per zonde. Van mij een paar 1000 jaar. Maar reken het maar uit. Je krijgt een getal wat je op kunt schrijven. Al bestaat het ook uit 30 cijfers. En de, ja, toch? Met andere woorden, het is een eindig getal. Er is namelijk een eindig getal van zonden. Dus dat is duidelijk, een mens leeft zo lang niet. Hij heeft maar een tijdelijk leven, enzovoort. En de straf voor die zonde moet dan noodzakelijk ook tijdelijk zijn. Want u denkt toch niet... U, zeggen ze mij dan, hè? U denkt, dat u vooral mijn woorden niet verkeerd begrijpt... U denkt toch niet dat iemand altijd durend, voor eeuwig... Besef gewoon, vooral hoe lang dat is, hè? Altijd durend, wordt eeuwig gebruikt maar niet. Dat men altijd durend, zonder einde, gestraft wordt, gepijnigd wordt... Of wat een mastaat... Voor de zonden die men in een tijdelijk leven begaan heeft, dat kan toch niet? Dat is juridisch en wiskundig toch niet te verantwoorden? Volgende redenering is dus dat iemand op een gegeven moment zijn straf heeft uitgezeten. Nou ja, voor mij na 5 miljard jaar. We zijn gemakkelijk in het rekenen met zulke grote aantallen jaren tegenwoordig, nietwaar? Nou ja, als hij dan zijn straf heeft uitgezeten, is hij daarna gerechtvaardigd. En dus alsnog behouden. En de redenering is dan... Nou ja, als je gelooft in de Heer Jezus... Dan draagt Hij onze straf. Dat is dan al gebeurd. Klaar uit. Zijn wij er in één keer af. En iemand die het niet gelooft... moet zelf de gevolgen maar dragen. Maar dan moet dan toch noodzakelijkerwijs een eind aankomen. En achter deze redenering... zit nog een andere redenering. Die geef ik u ook gratis bij... Dat is de idee, die schijn je er niet uitgestampt te kunnen krijgen... het idee dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Waar dat toch vandaan komt, sla je Bijbel maar open. De Bijbel zegt, de mens is een ziel en hij is een zondaar en dus zal hij sterven. Sterker nog, als je hem in het Hebreeuws zou lezen... lees je zelfs in het Oude Testament over dode zielen... die bij gelegenheid zelfs langs de kant van de weg liggen en zo. En die je kunt aanraken, overigens. Dode zielen. Met andere woorden, nou, nog een ander woord dan. De ziel die zondigt zal sterven. Staat er, ergens. Ik weet aan mijn hoofd niet zo gauw waar. Ik heb me de tijd niet om het nu op te zoeken. Het is dus onzin om te denken dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En daar zit weer achter dat men niet eens weet wat een ziel is. Dus wat praten we eigenlijk over? Daar komt dus ook het misverstand vandaan. Wat de Bijbel ons leert... en ik zeg dat een beetje zwak... omdat ik, ja, ik voel me eigenlijk niet in staat om het te beargumenteren... Want, maar ik weet ook niet wat voor argumenten daarvoor nou nog eigenlijk nodig zouden zijn. De Bijbel leert dat de mens vergankelijk is... Ander woord, sterfelijk is. Nou, in elk geval leert de Bijbel dat een mens verloren is... uiterlijk op het moment dat hij lichamelijk overlijdt. Nou, staat in 1 Korinthe 15 zo. Als de Heer niet is opgestaan, dan zijn dan verloren ook de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, staat er. En wij zijn iets makkelijker, de Bijbel in het algemeen is er wat laconieker over en zegt, nou ja, aangezien de mens definitief zal sterven, is hij dus al verloren. Dat het in de praktijk nog uitgewerkt wordt, oké, maar hij is verloren, hij is een dode opgeschreven en zegt de cynicus, dat is het enige wat de mens ook zeker weet. Kijk, waar het namelijk om gaat, is niet... dat de straf der zonde gedragen moet worden. Zo van, als die zonde er maar niet waren... of als die straf gedragen is... of dat de schuld betaald is... dan is een mens behouden. Waar de alverzoende stad vandaan hebben... weet ik niet, maar mijn Bijbel leert het niet. Wat mijn Bijbel leert... is dat een mens sterfelijk is... en ook al zijn zijn zonden vergeven... worden ze niet toegerekend... dood gaat hij toch... en dan is hij verloren. Want dat is wat verlorenheid is... We denken soms over die termen helemaal niet meer na. Zie? Wat ik in mijn Bijbel lees, is dat het ene geslacht komt en gaat... en het andere geslacht komt en gaat. Ze verdwijnen allemaal. Er staat ook letterlijk... de mens werd geformeerd uit de stof van de aardbodem. God blies in hem en toen werd hij een levende ziel. En daarna wordt gezegd, maar hij zal die ziel dus, die mens. Ja... Hij zal tot de aarde wederkeren, omdat hij daaruit genomen is. Hij is stof en dus keert hij tot stof weder, want de stof, de materie, valt niet te verbeteren. Meteen ook het einde van de evolutieleer, denk ik dan altijd. Maar goed. Zie? laat het goed tot u doordringen. De verloren positie van de mens is er omdat hij zondaar is, ja. En dus sterfelijk. En behoudenis bestaat niet daaruit dat iemand zonde vergeven wordt. Wat heb ik er aan dat mijn zonde vergeven worden? Niks. Nou ja, een beetje. Maar op lange termijn niet. Het is leuk als ik een schuld bij u heb en u zegt, laat me zitten. Of u ziet het door de vingers, laat me zitten. Dat is leuk. Maar het schiet niet op. En daarna zeg ik ook altijd, en zo is het met zondevergeving ook. Leuk dat mijn zonden vergeven zijn. Dat meen ik ook serieus. Dat is leuk. God neemt, rekent het ons niet toe. We hebben geen oordeel van hem te verwachten. Maar dood gaan we toch. Ik bedoel te zeggen, de zaligheid van de mens berust niet op zijn vergeving van zonden. Maar de zaligheid van de mens berust op de opstanding van Christus uit de dood. En dat betekent gewoon dat als het waar is wat alverzoeners ons dan soms leren of wijs willen maken. Iemand kan nooit eeuwig gestraft worden voor de zonde die hij in het tijdelijk leven gedaan heeft. Dan betekent het domweg dat God hem zo lang in leven houdt tot hij zijn straf heeft uitgezeten. Voor zover dat een kwestie van zitten is, wat het maar is. Totdat hij zelf de schuld betaald heeft, waarmee hij dat in vredesnaam zou moeten doen, weet ik ook niet. Maar stel dat dat zo is, dat betekent gewoon dat als die straf uitgezeten is enzovoorts, dat hij daarna alsnog sterft. En dus van het toneel verdwijnt. Dan is hij niet behouden, maar dan sterft hij zonder schulden achter te laten. Maar dan is hij nog steeds verloren. Die heb je toch? Ja. En ik wijs er maar op, maar ik door het zonder schriftplaats aan te halen, dat is trouwens moeilijk, want dan moet je ze allemaal hebben die erop betrekking hebben en ze met elkaar vergelijken en wegen. Maar mijn indruk is, zo zeg ik het dan maar, hè, en zo bedoel ik het ook, mijn indruk van wat de Bijbel leert, is niet zozeer dat mens een zondaar is en dus een schuld heeft die betaald zou moeten worden. En zelfs niet zozeer dat de Heer voor onze zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha. Ik hoop dat u mijn woorden nu ook wilt wegen. Dat deze dingen leert de Bijbel wel, maar uiteindelijk is de lering deze. Dat al zo lief heeft, ik noem maar een Bijbeltekst die iedereen kent. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, vergeving van schuld ontvangt. Vergeving van zonde ontvangt. Nee. Natuurlijk, die dingen staan wel ergens. Maar dit soort uitspraken, de traditionele, sterke evangelische teksten, zal ik maar zeggen. Die zeggen, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. Niet zou verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Heb je dat? Wat ontvang je op grond van geloof? Vergeving? Eigenlijk niet eens. Vergeving krijgt namelijk iedereen, want de Heer is gestorven voor de zonden der wereld. Dat is ook zo'n tekst die men niet begrijpt. Maar behouden worden alleen degenen die geloven in hem. Zij ontvangen namelijk eeuwig leven. Uiteraard nadat hun zonden vergeven zijn, maar ze ontvangen eeuwig leven en zijn daarom behouden. Niet omdat hun zonden zijn weggedaan, wel nadat hun zonden zijn weggedaan. Uiteraard. Heb je het niet? En dus ongelovigen worden niet behouden als ze hun straf hebben uitgezeten. Want daarvoor was wat anders nodig. Men zou tot geloof komen hier en nu, terwijl wij nog zijn. Hier heet zoiets in de Bijbel. Sorry dat ik niet de tijd heb om die schriftplaatsen met u door te nemen. Maar dit is wat de Bijbel erover leert. En nu ik toch aan het schudden ben, want ik zie aan u dat er van alles gebeurt, ga ik nog even door. Ja, want dat gaat in één moeite door namelijk. Ultradispensationalisme leidt vaak tot alverzoening. De historie bewijst dat. Je zou het onderscheid moeten maken, daarmee doe je de mensen ook recht. Maar leerstellig is het zo, het loopt in elkaar over. Dat komt namelijk omdat men, kijk, als dit de 1000 jaren zijn tot zover, heeft men uitgevonden dat daarna, na de jongste dag, een tijd komt waarin de ongelovigen hun straf uitzitten en daarna we komen zelfs nog uit de dood tevoorschijn, of wat er maar wezen mag, zijn ze behouden of zo. En zo heeft men een bedeling erbij bedacht. Na de jongste dag wel te verstaan. En daarom ligt het zo leuk in het verlengde van ultradispensationalisme, want men heeft daar nu ook een bedeling bij bedacht in de toekomst. Hebben die? Nou goed, daarna hebben we de algemene strijdvraag die er altijd geweest is, en ik bespreek hem dikwijls, dus ik doe het nou ook heel kort. De algemene strijdvraag over de vraag, voor wie stierf de Heer Jezus? Voor de uitverkoren, dat is de Calvinistische terminologie, hè? Voor alle mensen of voor de uitverkorenen? En het antwoord is, het echte Bijbelse antwoord is, voor de wereld. Zie? En ik noem daar meestal ook wel wat teksten voor. Namelijk, schrijf hem maar op, Johannes 1 vers 29. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 4 vers 42. Deze is waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld. Getuigenis van een heidense vrouw overigens. Samaritaanse. Zaligmaker der wereld. 2 Korinthe 5 vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De wereld. 1 Johannes 4 vers 14. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Ik kijk even wat teksten door. 1 Timotheus 4 vers 10. Wat moeilijker, hij is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen staat erbij. Dus er is toch een verschil. Maar goed, we hebben het nog over. Hij is een behouder aller mensen. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zie je? 1 Johannes 2 vers 2, hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Is toch mooi, hè? Kun je het bijschrijven? Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Al volgt daarna weer een beperking, maar daar heb ik het zo over. Heel sterk is ook Romeinen 5 vers 9 en 10... Vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, eigenlijk begint het eerder, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Nog vijanden waren, nog krachtelozen, nog zwakken. Dat zijn de woorden die daar zo gebruikt worden. Ik dacht nog een paar, maar ze willen me nou niet te binnen schieten. Maar dat is een hele sterke. En dan heb ik nog 2 Korinthe 5 vers 15. Hij is voor allen gestorven. Opdat. En dan volgt weer een beperking. Maar ik vroeg, voor wie is hij gestorven? Zie. Nou, dan laat ik het maar even bij. En nou voeg ik eraan toe de andere vraag. Maar dit onderscheid wordt vaak niet gemaakt. Voor wie is Christus opgestaan? En dan is het antwoord voor de uitverkorenen, voor de Calvinisten onder u en voor alle anderen gewoon voor de gelovigen. In de praktijk is dit hetzelfde antwoord. Maar ja, dat moet dan altijd uitgelegd worden in een voetnoot. Voor de gelovigen. Wie zijn de behouden? Degenen die hun zonden zijn weggedaan? Nee, want voor alle mensen zijn de zonden weggedaan. In beginsel. De zonden van gewoon de oude mens, de natuurlijke mens enzovoorts. Anders hadden wij immers helemaal geen recht van leven in deze wereld. Maar God laat de mens gewoon leven. Hij rekent de zonde niet toe. Niet omdat ze gelovigen zijn, maar om wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. De zonde der wereld gedragen als vertegenwoordiger van heel de mensheid. Maar daarover hebben we het gehad toen we spraken over soteriologie, de leer der verlossing. Dus daar kom ik nou ook niet op terug. Maar waar het me om gaat, is dat, men, dat iemand behouden is, niet omdat zijn zonden vergeven zijn, maar op grond van geloof in de opgewekte Christus. Zie? En de alverzonder zegt, nou het was toch voor iedereen, hij stierf toch voor iedereen. Wordt iedereen dan ook behouden? En men doet dan een beroep op de logica, maar het is filosoferen. En zegt dan, ja, dan moet het wel iedereen wezen. Dat is trouwens zo logisch niet. Integendeel, maar men doet net alsof het dat wel is. Was het voor iedereen? Nou, wordt iedereen behouden. En het is niet zo omdat de Bijbel zegt dat het niet zo is. Dat is één kant van het verhaal. Het andere is, het andere probleem dat eraan vastzit, is dat onder de term alverzoening, universalisme, dikwijls ook begrepen wordt die andere term, annihilisme. Annihilisme. An en dan nihil, niks. Lisme. En annihilisme is de officiële aanduiding van de opvatting dat the wicked shall cease. Ik hoor het bijna alle dagen zingen. Ik heb een van die gaiterbanden. The wicked shall cease. De goddelozen zullen vergaan. Maar gek genoeg, de meeste christenen hebben daar nooit van gehoord. En geloven dat ook niet. Want zij geloven dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Hij vergaat dus nooit. U weet wel, onder het motto, gaat nooit verloren, val er al drie en al dat soort. Hoe was dat lied ook alweer? Oh, dat was de harmonie van Krommenie. Ja, natuurlijk, ja. Dus dan weet je het wel. Maar goed. Maar gek genoeg, want ik zal nog even schudden. Als ik mijn Bijbel daarover nalees, dan lees ik alleen maar, inderdaad, the wicked shall cease. Dat wil zeggen, de goddelozen zullen vergaan, zij zullen niet meer zijn, en wat het maar wezen mag. Bovendien heb ik die schriftplaatsen niet eens nodig. Ik leer gewoon dat de mens vergankelijk is. Dat staat ook letterlijk, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, zo uit hoofd. Dat de mens sterfelijk is, verderfelijk is, en hoe dat maar heten mag. Wat denkt u dat die termen betekenen? Dat betekent dat tenzij er iets bijzonders gebeurt, de mens maar tijdelijk hier is en dan verdwijnt hij. Definitief namelijk. Gewoon, hij verdwijnt. Hij sterft, afgelopen, einde van het verhaal. Tenzij er iets bijzonders gebeurt. Maar er moet er dus een wonder gebeuren. Die dingen gebeuren, dat is ook inderdaad zo. Maar ik doe gewoon even heel simpel, even onder elkaar. U leest toch regelmatig in uw Bijbel, hè? U hebt dat toch ook gelezen? Wat doet verderf eigenlijk? Opdat een ieder die gelooft niet verderven. Maar iemand die niet gelooft verderft. Dus wat is verderf? Dan verdwijnt het toch? En omdat het eindresultaat dan alleen maar kan zijn, na hoeveel jaar dan ook, maar dat eindresultaat alleen maar kan zijn dat alleen gelovigen overblijven, noemt men dit, deze leer, alverzoening, want aan het eind is iedereen verzoend. Heb je die? Wat ik dwaas vind, want ik geloof niet in alverzoening, ik geloof wel in annihilisme. En ik zeg het met enige terughoudendheid, want het wordt algemeen bijna in alle kringen beschouwd als een dwaalleer. Een hele ernstige. Ik weet niet waarom hij zo ernstig is, maar men beschouwt het als een ketterse leer. En men schaadt het onder de term alverzoening. Maar ik moet u zeggen, ik kan in mijn Bijbel niks anders lezen dan dat. Het is mij domweg niet gelukt. Natuurlijk ken ik het verhaal wat meestal verteld wordt. De mens heeft een onsterfelijke ziel, want ik vertel het nou wel kort, maar wel zo compleet mogelijk. De mens heeft een onsterfelijke ziel. Men zegt dus, de mens is onsterfelijk. Het is sowieso in strijd met wat de Bijbel zegt en wat iedereen ook weet. En men zegt hij is onsterfelijk en de vraag is waar hij de eeuwigheid doorbrengt. Hoewel het ook niet kan, want je kan de eeuwigheid niet doorbrengen natuurlijk. Anders is de eeuwigheid geen eeuwigheid meer. Dus het wordt lastig om erover te praten. Maar zoiets. En de idee is dan, de gelovigen, laten we zeggen, die gaan naar de hemel of wat het maar is. En de ongelovigen worden geworpen in de poel des vuurs, want er staat in de Bijbel, in de eeuwige pijn, want die term staat ook één keer ergens in de Bijbel. En er staat ook ergens bij dat het vuur niet uitgeblust wordt. En omdat de mens een onsterfelijke ziel heeft en in onuitblusselijk vuur geworpen wordt, blijft hij dus tot in lengte van jaren de eeuwigheid aan toe in het vuur liggen branden. Zonder dat hij doodgaat. Ik Kijk, en als de Bijbel het zou leren, zou ik zeggen, staat in de Bijbel, ik kan me er geen voorstelling bij maken, maar staat in de Bijbel, dus zal wel zo wezen. Dan geloof ik het. Met enige aarzeling, want ik blijf dan me toch afvragen, dat heb ik me ook jaren gedaan trouwens, maar afvragen van hoe is dat nou in vredesnaam mogelijk. En dan, dat is de gebruikelijke leer, en dan komt de alverzonder binnen en zegt, dat geloof je toch zelf niet? Dat kan toch niet? Er moet toch een keer een eind aankomen en hij hoopt, en in ieder geval hij verwacht, dat er een eind aankomt doordat men nou lang genoeg in het vuur gelegen heeft en dan mag men er weer uit. Dan denk ik, nou, dan moet er nog een wonder gebeuren, want hoe kom je van die blaren af? Nou ja, goed, het is niet om leuk te zijn, maar gewoon om... Denk daar dan eens over na, wat is dat dan? En als je er geen blaren in oploopt, wat voor zin heeft het dan dat je erin ligt? Wat maakt dat nou nog uit? En daarna heb ik altijd nog die gedachte van... Nou ja, dan zijn die ongelovigen net als die gelovigen in Daniel 3... They wouldn't bow, they wouldn't burn, they wouldn't... Nee, they wouldn't bow, they wouldn't bend... They wouldn't burn, hè? Is dat lied, hè? Maar goed, zij wilden niet buigen, ze wilden niet knielen... en toen werden ze in de vuren overgeworpen... en toen wilden ze niet branden. Dat is de tekst dus. Komische tekst, denk ik altijd. Maar raad is wat, men leert dat ongelovigen in het vuur geworpen worden... en hen overkomt hetzelfde. En zelfs nog veel langer in die oven, in die poel des vuurs. En dan zeg ik weer, als het in de Bijbel stond, wilde ik het wel geloven. Maar ik lees dat niet in de Bijbel. En dan moet ik heel kort zijn, want ik vlieg natuurlijk door mijn tijd. Wat ik dus geloof, en ik zeg het dus nu maar heel terughoudend, dan weet je wat ik geloof. Ik geloof dat als iemand in de poel des vuurs geworpen wordt na het oordeel op de jongste dag enzovoorts, dat hij daar verdwijnt. Of het zeer doet, weet ik niet. Ik verwacht het wel eigenlijk. Maar vooruit. Maar daar verdwijnt hij in. Waar is het vuur voor? Verteren. Ja, broeder, dat weten alverzonders ook. En hebben zij het volgende opgevonden. Ja, als je slim bent, vind je altijd wel wat. Soms denk je, de duivel helpt je er wel bij. Maar goed. Sorry, moet ik er weer uitknippen. Maar ja, eigenlijk meen ik het ook. Maar ja... Maar ik wil zo graag dat u me aardig vindt, zuster. Dus ja, dat kan ik het beter niet zeggen. Nou goed. Hebben ze het volgende opgevonden. Namelijk dat uit de Bijbel blijkt dat vuur een reinigende werking heeft. Want dingen worden in het vuur gereinigd dan wel gelouterd. Dus de zondaar wordt in de poel des vuurs geworpen. En nadat hij er lang genoeg in gelegen heeft, wordt hij eruit gehaald en is hij gereinigd. Hè? Ja, goed. Maar u weet, wij zijn nog slimmer altijd. Sorry. Want dat is waar, vuur heeft een reinigende werking. Hoe dan? Hoe werkt het dan? Nou, je gooit erin hout, Bijbelse, hout, hooi en stro en goud, zilver en kostelijke stenen. En het hout, hooi en stro verdwijnt, want het verbrandt. En goud, zilver en kostelijke stenen komt er op een of andere wijze weer uit. Nou, dat is het hele verhaal. Maar aangezien de zondaar beschouwd wordt als een natuurlijke mens... en aangezien hout, hooi en stro een beeld zijn van de natuurlijke mens in de Bijbel... en van de werken van de mens en zelfs van de werken van de gelovigen... betekent dat er helemaal niemand meer uitkomt. Als namelijk in de mens niks goeds woont, en de Bijbel zegt dat... en hij wordt in het vuur geworpen, komt daarna niet het goede eruit... want er ging helemaal niks goeds in. Dat is het verhaal. Het vuur heeft een reinigende werking, de poel des vuurs ook. Het reinigt namelijk de schepping. Doordat de goddelozen erin geworpen worden en verdwijnen. Sorry, dat heb ik ook niet uitgevonden, maar mijn Bijbel zegt het. Zie? En daarna zeg ik weer, ja, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben? En wat maakt het uit? Maar ik heb een paar schriftplaatsen voor u die ik wel even wil noemen. Ik som ze maar weer gewoon op. Namelijk Psalm 104 vers 35, The wicked shall cease. Goddelozen zullen niet meer zijn. Dat staat er letterlijk. Niet meer zijn. En niet, meer, niet alleen niet hier, maar ook niet daar. Psalm 104, vers 35. Sterker is zelfs Jesaja 41, vers 11, en 12. Er staan een paar uitdrukkingen achter elkaar. Lees ze maar eens na. Zij zullen worden als niet. Zij zullen vergaan. Men zal ze niet meer vinden. Zij worden als niet. Zij worden als een nietig ding. 1, 2, 3, 4, 5 uitdrukkingen. In Jesaja 41, vers 11 en 12. Ze worden als niet, zij vergaan, men zal ze niet vinden, ze zullen niet meer gevonden worden. Ze worden als niet, ze worden als een nietig ding. Maar er staat gewoon, ze worden als niets. Niet iets namelijk. Nee, ze zijn er niet meer. Dat is wat annihilatie ook letterlijk betekent. Ze verdwijnen gewoon. Nihil is immers niets. Ze worden tot niets, en dat staat er ook letterlijk. Ezechiël 26, vers 21. Zij zullen niet meer zijn in eeuwigheid, zij zullen niet meer gevonden worden. Toch duidelijk? Niet ze zijn in de eeuwigheid, maar aan de verkeerde kant. Ze zullen niet meer zijn in de eeuwigheid. Helemaal niet meer. Ezechiël 28, vers 18 en 19... staat er, meen ik, twee keer dan, zelfde uitdrukking. Ze zullen niet meer zijn in eeuwigheid. En daarna maar, want er zijn nog veel meer van die plaatsen. Maar daarna maar Matthäus 3, vers 12. Daar staat, ze zullen gelijk kaf met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Als je kaf verbrandt, hou je echt niks over. Van kaf blijft sowieso niks over. Het wordt of verbrand, of het verdwijnt in de wind. Dan is het weg. Zie? En wat denkt u van Hebreeën 1, vers 11? Over de oude mens. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En dat laatste over Christus, gij blijft altijd, zou niks betekenen als iedereen altijd blijft. Toch? Dan heb ik Hebreeën 10, vers 27. Vuur dat de tegenstanders zal reinigen. Nee, verslinden, opeten, weg. En Openbaring 20, vers 11 is ook een aardige. Ze worden niet meer gevonden. Zijn er niet meer. Sterker nog, er is zelfs een Hebreeuws woord dat de betekenis heeft van niet zijn. Want daar gaat het om, zoals u weet, sinds, hoe heette die Jood ook alweer, Isaac Speer was dat, hè? Te zijn of niet te zijn. Jacques Speer, die ken ik toch? Jacques Speer? Nee? Laten we zeggen. Maar dat is een woord voor niet zijn. Eventueel niet meer zijn, want daar gaat het bijna altijd over. Het gaat over iets dat er eerst wel was en daarna niet meer. Maar het woord betekent niet zijn. Not to be. Niet ergens anders zijn, maar überhaupt niet existeren meer. Er staat in, ik geef je alle schriftplaatsen waar het woord staat, er zijn er niet zoveel. Genesis 28, vers 17. Nee, ik geef u niet alle schriftplaatsen, sorry. Ik geef u een lijstje ter illustratie. Genesis 28, vers 17. Dit is niets dan het huis Gods. Dus ter introductie, hè. Maar in Genesis 30, vers 1... daar is de term vertaald met geen kinderen. Geen kinderen hebben. Maar wat er echt staat is niets hebben. Kennelijk met de strekking van geen kinderen, maar zoek het maar eens uit. Genesis 40, vers 8. Er is geen uitlegger van dromen en zo, weet u wel, de geschiedenis van Jozef. Er is geen, dat is dat woord, er is niet. Er bestaat geen uitlegger dan God. Niet zijn dus, hè. Dan heb je Genesis 45, in welke geen ploeging, 45 vers 6 van Genesis, in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Er zal niet zijn. Niet ergens anders wel, überhaupt niet. Of Genesis 47 vers 4, hebben geen weide voor hun kudde. Dan hebben ze niet ergens anders een weide. Er is geen weide voor hun kudde. En Genesis 47, vers 13 in hetzelfde verband. Er was geen brood in dat land. In dat land was nergens anders, was geen brood. En Exodus 2, vers 12. Er was geen mens. Bestond niet. Psalm 38, vers 11. Zij niet. Zoek de vers zelf maar op. Zij niet. Maar een mooie is Klaagliederen 5, vers 7. Het gaat over de val van Jeruzalem en de uitroeiing van de bevolking. Onze vaderen hebben gezondigd en zij niet. Ze zijn weg. Zij niet. En dat het dat betekent, wordt in ieder geval geïllustreerd in Jesaja 45. Waar de Heer zegt, waar Jehovah zegt, er is niemand dan ik. 45 vers 21. En ook niet ergens anders. Er is niemand dan ik. Die hoogste, die alle macht heeft in hemel en op aarde en zo verder. En daarna noem ik Job 8 vers 22. De tent der goddelozen zal niet zijn. Nou ja, vertaald met zal niet meer zijn. En dan keer ik terug naar die Psalm 104 vers 35. The wicked shall cease. Goddelozen zullen niet meer zijn. Dat niet meer zijn is dit woord, waar we het net over hebben. Het Hebreeuwse ayin, met een alef, een jot en een noen. Niet meer zijn. De goddelozen zullen niet bestaan. Weg. Niet ergens anders. Ze worden uitgedelgd. Dat is wat het is. En dat voldoet aan het recht Gods, lijkt me ook duidelijk. Bovendien, dat is wat de mens te wachten staat. Dat is als God geen wonder doet. Toch? Hij sterft en dat is het einde van het verhaal. Nou, zo gebeurt het ook met die verstande dat er dan toch eerst een opstanding is ten jongste dagen in verband met dat oordeel enzovoorts. En degenen die veroordeeld worden verdwijnen in de tweede dood, heet dat. In de poel des vuurs. En verdwijnen daardoor. En dan is het toch waar dat God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Wie? Allen. In de zin van wat er overblijft, uiteraard. Maar dat is een ander onderwerp waar we ook ons een dag aan gewijd hebben. Dat thema van een gelovig overblijfsel. Zo zal slechts een overblijfsel behouden worden. Maar het punt is dat overblijfsel is al wat er overblijft. En dat is het al dus. Bovendien, ik heb nog nooit iemand bezwaar horen maken tegen dat lied. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Leren wij dan al verzoening? Nee. Wij leren alleen dat alle knie zich voor Christus zal buigen. Want er staat in Filippenzen 2 en dan zegt de alverzoener, kijk, dan worden ze toch behouden. Die kennen u toch, hè? Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Nee, al wat overblijft, dat zijn degenen die hun knieën buigen voor de Heer Jezus. En wij doen dat nu reeds uiteraard. En wie dat hier in dit leven niet doet, zal het later weliswaar wel doen, omdat hij voor die rechter komt te staan. Maar daarmee wordt u niet behouden. En dat kan ik u ook bewijzen, want Filippenzen 2, ik word steeds korter, hè? Filippenzen 2 zegt, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En zegt de alverzoenen, dat zeggen ze echt. Zeg nou, die onder de aarde ook, dus diegenen die in dodenrijk zijn of desnoods poeldersvuurs, zij worden behouden. Dat is de uitnemende rijkdom van Gods genade dan. Dan zeg ik, nou, dat is een misverstand, want de uitdrukking in Filippenzen 2 komt wel degelijk uit het Oude Testament, namelijk uit Jesaja 45, want daar staat dat. Jesaja 45, daaruit is het letterlijk geciteerd. Jesaja 45, het gaat uiteindelijk om vers 23. Ik heb net vers 21 geciteerd, waar staat: niemand is er dan ik. Er bestaat naast mij niemand, vers 21. ben ik het niet. Jehovah, er is geen God meer behalve mij. En het vers eindigt met niemand is er dan ik, zoals ik. Zo iemand bestaat niet. En daarna vers 23, ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, het wordt niet herroepen. Blijft altijd zo. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. Dat is duidelijk. En dat is wat Filippenzen 2 aanhaalt, dat alles in de hemel, op aarde en onder aarde de knie voor hem zou buigen. Maar er staat dan vervolgens in vers 24, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Heb je dat? Met andere woorden, men wordt daar niet behouden door. Maar het betekent, iedereen zal die hoogste koning en daarmee de hoogste rechter als zodanig moeten erkennen. En als gevolg daarvan soms door hem veroordeeld worden. En dat is de gang van zaken, en daarom staat het erbij. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen mij ontstoken zijn, enzovoort. En dan komt er dus toch een oordeel. Nou goed, dat is eigenlijk het einde van het hele verhaal. Niet de verzoening voor iedereen, maar de gedachte is dat uiteindelijk deze aarde, ook de nieuwe aarde, alleen bewoond zal worden door diegenen die wedergeboren zijn, die gelovigen waren, eeuwig leven hebben ontvangen door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En alle anderen moeten uit deze wereld verdwijnen, dat is het verhaal. Ze worden niet alsnog behouden, maar ze verdwijnen definitief. Daarna ze hangen er nog wat discussies aan vast. Hè? U kent waarschijnlijk de uitspraak uit 1 Korinthe 15. Gelijk zij alle in Adam sterven, zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. Zeg maar, dan worden toch alle in Christus levend gemaakt en niet alleen de gelovigen. En dan zeggen, ja, als je dat wilt lezen, dan moet je dat vooral doen. Ik lees het daar niet. Wat ik lees, is dat allen die in Adam zijn, omdat ze in Adam zijn, sterven. Omdat ze adamitisch leven hebben ontvangen. Denk maar aan Romeinen 5, waar het allemaal uitgebreid staat. Vanaf vers 12. Zie. En zoals elk die het leven van Adam heeft, sterft. Zo zal ieder die het leven van Christus heeft, levend gemaakt worden, begrijp je me goed, lichamelijk opgewekt worden, want daar gaat het over in 1 Korinthe 15. Allen die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan, levend gemaakt worden. Maar niet alle mensen, maar alleen degenen die geloven uiteraard. Bovendien, dat is precies wat in Johannes 3 dus ook staat in brede verband, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Wat trouwens onzin zou zijn, als iemand die niet gelooft, ook niet verloren zou gaan.
Hm? Ja? De conclusie zou dus kunnen zijn, vrijwillige erkenning van de Heer Jezus, geloof leidt tot wederopstanding, ja. Wedergeboorte. Ja. Gedwongen erkenning van de Heer Jezus in de toekomst leidt tot veroordeling.
Nou, of je het zo moet zeggen, weet ik niet, maar het is wel zo dat elk mens ooit met God van doen krijgt. En hem dus vanzelfsprekend ook als zodanig zal erkennen. Ik bedoel, daar kom je ook niet in onderuit. Nou, ik noem dat niet gedwongen, ik noem het gewoon, oh, nou, verkeerd afgelopen, pech gehad, Apeldoorn bellen, een gedwongen erkenning. Hoezo, ik zie de kracht niet van dat erkennen, natuurlijk, je staat er voor je recht, dat is je rechter, dat is het nou eenmaal. En als je binnenkomt, of als de rechter binnenkomt, moet het bij ons altijd iedereen opstaan, weet je wel, everybody rise. Sit down, enzovoorts. En als je voor de koning binnenkomt, moet je op je knieën. En als je dat niet doet, dan zwaait er iets. Ik bedoel, ja, gedwongen of niet, ik stress die dingen niet zo. Zo gaat dat nou eenmaal. Zie? Nou, ik had nog een paar dingen die ik had willen zeggen. Ja, een van de dingen is, nou ja, maar God is toch in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Kijk, als nou God wil dat, dat staat in de Bijbel, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. God wil dat alle mensen zalig worden. Dan zegt men, hoeveel mensen worden er dan zalig, denk jij? En dan zeg ik, nou, ik denk een minderheid. Want zo lees ik het. Een overblijfsel, dus per definitie een minderheid. Overblijfsel wordt zo. Dan zeggen ze, nou ja, God wil dat alle mensen zalig worden. En er wordt maar een minderheid behouden. Is God dan niet almachtig meer tegenwoordig? Want zo gaat de discussie dan. Enzovoort. Hè? Dan zit je toch mooi te kijken, hoor. Toch? Ik wel in de tijd. Waar ik het er straks over had, toen ik 19 was. Hè? Dus een jaar of 8 terug. Maar de... En al, ja, nou goed. Maar dan zit je toch raar te kijken. Maar het hele punt is, God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is waar, maar God wil nog veel meer. En de uitdrukking God wil dat alle mensen zalig worden, betekent niet dat dat Gods hoogste doel of Gods hoogste wil is. God heeft een heel ander plan, een veel hoger plan. En te denken dat het werk God maar daaruit zou bestaan dat die zondaren zou rechtvaardigen, dat is wel een erg lage opvatting van de Godheid als zodanig. Hij heeft wel een erg lage dunk van God, eerlijk gezegd. Zie? Waar het om gaat in de Bijbel, en los van dit onderwerp zou ik dat liever aantonen, liever los van dit onderwerp, namelijk dat het gaat om de rehabilitatie, de rechtvaardiging van God in de loop van de heilsgeschiedenis. Het gaat om de eer van God, dat soort begrippen. En het is tot eer van God dat mensen behouden worden uit de rijkdom zijner genade. Het is net zo goed tot eer van God dat de goddeloze zal vergaan. Want het lijkt mij oneervol voor, het lijkt mij, maar de Bijbel leert het ook, maar het lijkt mij persoonlijk ook, oneervol voor God, dat hij al die zondaren die hem niet willen erkennen en hem vloeken tegen hem in opstand zijn, ook in de praktische levenswandel, dat God ze maar gewoon zo laat voortleven. En zelfs tot in eeuwigheid aan toe. Hè? Ik verheug me erop dat die lui verdwenen zijn, begrijp je me goed? We brengen hen het evangelie. We hebben liefde voor de wereld, voor de zondaar. Maar je moet er toch niet aan denken dat het tot een lengte van jaren zo blijft. Die strijd in de wereld, toch? Het is alleen zinvol als je weet dat er een eind aankomt. En dat weten wij ook. En Paulus zegt het ook in 1 Korinthe... Nee, 2 Korinthe 2... Hij vertelt mij mee hier, ik weet het niet aan mijn hoofd, maar 2 Korinthe 2. Hij zegt, wij zijn overal waar wij komen, wij het evangelie prediken, zijn wij een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Welk vers was het?
15 en 16.
Deze waren reuk en dood. Ja. Dus 2 Korinthe 2 vers 15 en 16, daar staat dat. Aan de ene kant een goede reuk en... Maar aan de andere kant ook een goede reuk. Of mensen nou behouden worden of verloren gaan. Waar het om gaat is dat elk mens geconfronteerd zal worden met het evangelie. Dat is het doel in ieder geval. En welke keuze ze dan ook maken. In beide gevallen is het tot eer van God. Nou ja, in the end. Uiteindelijk. Maar daar gaat het toch over. Zie je? En de keuze is aan de mens. Accepteert hij God en daarmee eeuwig leven? Of wijst hij hem af en acht hij zich dan dus het eeuwig leven niet waardig? Met de uitdrukking die we gelezen hebben in Handelingen 13. Zo staat het over Israël in bijvoorbeeld Romein 9. Waar gesproken wordt over vaten der ongerechtigheid tot het verderf toebereid. God willende zijn toorn bewijzen. God heeft heel wat te bewijzen. Dingen die, door de mens in twijfel getrokken worden. Eigenschappen van God namelijk. Die hij zal demonstreren in de loop van de heilsgeschiedenis. En God die algemeen zwijgt. Bewijst wel degelijk zijn toorn. En bewijst dat hij zich kwaad kan maken. Zich kan opwinden. Hij maakt ook het kwaad. Staat er dan zelfs. Hè? Hij brengt namelijk een oordeel over degenen die hem ongehoorzaam zijn. En dat is wat wij van God zouden verwachten. Als hij dat namelijk niet zou doen, dan betekent het ook niks dat hij ons beloont eventueel ergens voor. Want dan is toch een God die een loopje met zich laat nemen. En dat is het verhaal. God mag dan langmoedig zijn, God mag dan liefdevol zijn, genadig, barmhartig en goedertieren. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Dat is wat in twijfel getrokken wordt door sommigen. Maar goed, maar het is één kant van het verhaal. De andere kant, er wordt net zo goed in twijfel getrokken of God eigenlijk wel rechtvaardig is. Of hij wel in staat is zijn eigen schepping te beheersen, enzovoorts. Om de dingen tot een goed einde te brengen, om het kwade te bestraffen en al dat soort dingen meer. Nou, dat doet hij net zo goed en demonstratief. Zie? En dat maakt voor ons niet uit, voor de mens maakt het niet uit. Hij kan zelf kiezen aan welke kant hij gaat staan. Of hij deel wil hebben aan die genade, barmhartigheid Gods, zo niet. Dan valt hij automatisch, op grond van wie hij is, onder de toorn Gods. Maar beide wordt gebruikt, en ik neem nu alleen maar die tegenstelling tussen twee uitersten, beide wordt gebruikt tot eer van God, en daar gaat het maar om. Gods doel is niet de rechtvaardiging van de zondaar, Gods doel is de rechtvaardiging van zichzelf. Hetgeen je toch een godheid niet kwalijk mag nemen, lijkt mij. Nee, de Romeinen 3, derde hoofdstuk dus, van de eerste brief die we in de Bijbel hebben, spreekt in zijn geheel, veel ontgaat dat, maar daarom zeg ik het nu even, spreekt in zijn geheel over de rechtvaardigheid Gods, uiteraard tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. En dat is waar het werkelijk om gaat, want in het begrip rechtvaardigheid ligt heel de rest opgesloten natuurlijk. Inclusief het feit dat wij genade ontvangen op rechtvaardige grond. In dat verband vertel ik ook altijd, maar dat zal ik hier ook al eens eerder gedaan hebben, dat de vraag gesteld zou kunnen worden, dat is ook Romeinen 3, schiet me te binnen, Romeinen 3, dat de vraag kan gesteld worden voor wie? Waarom? Waarom moest de Heer Jezus lijden en sterven en uit de dood opstaan? En het antwoord is niet om onze zonden, het antwoord is om Gods rechtvaardigheid. En dat staat daar ook. Zie? Dat is Gods doel. Het werk Gods is niet soteriologisch, zeggen we dan. Het gaat niet om de redding van zondaren. Gods werk is christologisch en daarmee theologisch in de zin van dat het gaat om hemzelf. En wij zouden aan hem deel hebben, was de bedoeling. Nou goed, moet ik nodig ophouden. Er is nog één ding wat ik met u had willen bespreken. En dat kan eigenlijk niet meer. Maar ik noem het wel. Ik neem gewoon die vrijheid. Ik noem dat nog even. Er wordt dikwijls gegoocheld met het woord eeuwig. Want kijk, als een zondaar voor eeuwig verloren is, want dat staat ergens, weet u wel, een zondaar voor eeuwig verloren, hoe kan hij dan alsnog behouden worden? Hebben zij het volgende opgevonden? Het woord eeuwig is het bijvoeglijk naamwoord van het woord eeuw. En een eeuw is een bepaalde periode. Dus als iemand voor eeuwig verloren is, is hij voor een bepaalde periode verloren. Jij doseert talen, hè? Ja, dan weet je wat een onzin dat is, hè? Want zo is het helemaal niet. Het mag dan zo zijn dat eeuwig afgeleid is van het woord eeuw. Maar zelfs het woord eeuw is niet de aanduiding van een bepaalde periode. Zo gebruiken wij het soms wel, en dat zeg ik voor meneer Knog, met zijn concordante bijbelvertaling, wij kunnen het woord soms zo gebruiken, maar het is niet de echte betekenis. Het woord eeuw namelijk heeft de betekenis van onbeperkt, onbepaald, eigenlijk ongekend. Tot mijn genoegen vond ik het zelfs in mijn aantekeningen terug, wilde ik zeggen. Maar nee, ik wilde zeggen in het woordenboek vond ik het terug, maar ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Ja, er stond in mijn grote vandalen van een paar jaar terug, de tweedelige nog, daar stond eeuwig, betekent begin nog einde hebbend, het betekent levenslang. Eeuwige erfpacht, weet je nog, dat bestaat allemaal. Er zijn allemaal Nederlandse uitdrukkingen voor, eeuwig dit, eeuwig dat. Maar dan betekent het levenslang. En dat is dus niet altijd durend, dat kan. Maar wel, betekent dan wel, zonder bepaald einde. Alleen ja, als iemand op wie het betrekking heeft doodgaat, nou ja, dan houdt het natuurlijk op. Hè? Maar als iemand eeuwig leven heeft, en dus de term heeft betrekking op leven, dan gaat hij niet dood. Dat betekent het. Hè? Maar even verder. Eeuwig betekent waaraan geen eind schijnt te komen, of eventueel betekent telkens weer. Maar die waaraan geen eind schijnt te komen, dat is eigenlijk de mooiste. Het idee is, wij weten niet van een einde. Dat is wat eeuwig echt betekent. Het woord eeuw trouwens ook. En in sommige gevallen komt er dan toch een eind aan. En in sommige gevallen niet. Als bijwoord wordt het trouwens opgevat als voor altijd, zonder einde, altijd door, steeds maar en eventueel zelfs bovenmatig of buitengewoon. Volgens meneer Van Dalen was dit. En die is nog incompleet, maar ik heb kennelijk vroeger eens een ander woordenboek gebruikt, welk het maar was. En woordenboek meer of minder is nooit weg trouwens. Daar werden mij andere voorbeelden aangereikt en die zijn helemaal correct. De gedachte is namelijk helaas bij ons dat het woord eeuw of eeuwig een tijdsaanduiding is. En dat is het soms, maar lang niet altijd. En dat is van groot belang. Alverzoeners willen van het altijddurende af van dat woord. En dus hebben ze een schriftplaats gevonden, ik weet niet welke, maar ze hier naar schriftplaats, waarin het woord absoluut niet de betekenis kan hebben van altijddurend. En als het niet altijddurend is, dan is het dus tijdelijk. En die is mis. Dit is een verkeerde conclusie. Als het niet altijddurend betekent, is het namelijk geen tijdsaanduiding. En betekent het ook niet tijdelijk. Ik weet dat die lastig is, maar daar moet je even goed bij nadenken. Als men kan aantonen, ik heb die teksten bij de hand, maar dat kan ik nou niet meer doen. Maar als er teksten zijn waaruit blijkt dat eeuwig niet betekent altijddurend, dan is de conclusie niet dat het dan in dat geval tijdelijk betekent. De conclusie is dat het daar geen tijdsaanduiding is. Ik zal u één voorbeeld geven uit het hoofd. De wet is een eeuwige inzetting. De Mosaïsche wet, zoek hem maar op, is een eeuwige inzetting. Maar wij weten dat er een einde gekomen is aan de wet, dus het is niet altijd durend. Dus was de wet een tijdelijke inzetting en dus betekent het woord eeuwig tijdelijk, gedurende een eeuw. En als men dus voor eeuwig verloren is, dan is men voor een bepaalde periode verloren en daarna niet meer. Zodat de vrezen valt dat wij uiteindelijk allemaal toch verloren gaan in plaats van behouden worden. Want als eeuwig leven tijdelijk leven is, dan gaan we alsnog verloren, dus je hebt het tegendeel ook bewezen meteen. En dat kan alleen omdat het onzin is. En het is onzin, het woord eeuwig betekent namelijk inderdaad onbegrensd, onbekend, dat is eigenlijk wat het echt betekent, onbekend, onbepaald, wij weten niet. Of zelfs onvoorstelbaar, dat kan ook nog, het is er niet. En dat kan toegepast worden op tijd, en in die betekenis kennen we het bijna uitsluitend nog in het Nederlands. Maar het kan ook toegepast worden op, ja, ik noem het altijd plaats. Ik geloof niet dat het een goede term is, maar in de zin van ruimte. Is dat een goede term? Toegepast op ruimte. De wet is een eeuwige inzetting, maar er stond nog meer bij in dat vers. Er stond namelijk, de wet is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. Ook voor de vreemdeling binnen uw poorten. En woorden van die strekking. Het betekent gewoon dat voor iedereen binnen de grenzen, of dat geografische zijn of andere, doet er niet toe, dat voor iedereen binnen de grenzen van Israël die wet gold. Maar het betekent niet dat het altijd zou duren, omdat elders gezegd wordt dat het niet altijd zou duren. Hebben die nog? En daarom staat er voor alle duidelijkheid bij eeuwig als het een tijdsaanduiding is, in de zin dus altijd in de zin van zonder einde, dan staat er heel dikwijls bij, en vaak genoeg in elk geval voor ons om het te weten, altoos. Wij kennen de uitdrukking trouwens uit het hoofd, eeuwiglijk en altoos. Of eeuwig en gedurig. En soms in twee zinnen, als parallelisme, en daarmee wordt het bepaald. Maar als eeuwig het uitdrukkelijk niet is, staat het er ook bij. Eeuwig namelijk voor al uw geslachten. Maar dan is het überhaupt geen tijdsaanduiding. Kijk, wat men met die concordante bijbelvertaling doet, is een tekst opzoeken waar eeuwig niet kan betekenen altijd durend. Zo'n tekst als die van die ik net noem. De wet is een eeuwige inzetting. Vertaalt men, de wet is een inzetting gedurende een eeuw. Of gewoon, de wet is een tijdelijke inzetting. En dan wil men, op grond van het vooropgezette idee, dat woord altijd zo vertaald hebben, omdat het daar klopt. Denkt men dat het klopt, hè? En dus voelt men het overal in. Eeuwig leven is tijdelijk leven, enzovoorts. Nou ja, zo krijg je dus grote onzin. Want je komt toch een keer die tekst tegen uit 2 Korinthe 4. Ik moet hem even opzoeken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Waar staat in vers 18. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar hoe zij dat vertalen, weet ik dan niet, hoor. Want dan moeten ze vertalen met... Maar de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn tijdelijk. Toch? Nou, dat kan dus ook niet. Uit zo'n vers blijkt trouwens uitdrukkelijk de Bijbelse betekenis van de term. Via de term tijdelijk wordt vastgesteld dat het hier, de gedachte hier is aan tijd. En dus wordt het woord eeuwig vervolgens een tijdsaanduiding. En dat betekent het altijd durend. Er is niks meer mis, dat is wat de Bijbel leert. Dat betekent tegelijkertijd dat je dus niet meer eerst nog een bedeling of een afgesloten periode krijgt van de toekomst of zo. Enzovoorts. Nou ja, begrijp me goed. Men is in die kringen heel spitsvondig in het bedenken van allerlei trucjes met woordjes enzovoorts. Maar ik hoop dat je er ooit tegenop loopt, dat je ogenblikkelijk terugkeert naar waar het vandaan komt, wat echt de grond is van de redenering. Want overal waar men leert dat het woord eeuwig niet betekent altijd durend, maar tijdelijk, daar wordt tegelijkertijd alverzoening geleerd. Want daar heeft men het voor nodig. Buiten die kringen van alverzoening weet iedereen, eeuwig is altijd durend. En zodra men eraan gaat sleutelen, weet je waar het werkelijk over gaat. Zie? En zo is het met avondmaal. Als het niet voor ons is, weet je waar het werkelijk over gaat. Men bedoelt, onze gemeente begon niet bij Handelingen 2. En dan weet u meteen, de consequentie daarvan is dat er een gemeente was die ouder is dan de onze, dan zouden die naar het overhemelse moeten gaan. En zijn die dus hoger dan wij en ontvangen wij niet de aanstelling tot zonen. Dat is de consequentie. Dan hebben wij geen eerstgeboorterecht, was iemand anders als voor. Petrus. In Rome vinden ze dat wel leuk. He? Maar wij in Bolsward uiteindelijk niet. Nou goed, daarmee hebben we denk ik toch in het algemeen dit onderwerp wel gehad. Want het was echt niet mijn bedoeling om al die details, al die kleinere dingen en consequenties waarover dan gediscussieerd wordt, om die met u te bespreken. Dat heeft geen enkele zin. Ik zeg alleen, het komt alleen maar voort uit deze grondbeginselen. Zie? Als je het ooit hoort, gaat over het avondmaal, weet u meteen waar het over gaat. Of dood ter discussie, weet u meteen waar het over gaat. Wordt eeuw ter discussie, en of de vraag naar alle mensen, het was toch voor alle mensen, weet u meteen waar het over gaat. En dan moet je meteen naar terug. En daarmee neem je meteen de grond weg voor dit soort volstrekte onzin. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat er ik ken inderdaad mensen die... Sommigen hebben dat me wel eens gezegd. Die zeiden, dit zijn precies de dingen. Ultradispensationalisme en alverzoening zijn precies de dingen die ik als jongen, die ik vroeger geleerd heb, waarvan ik jaren gedacht heb dat het zo was, waar ik al die jaren dan hard heb voor moeten studeren om alle trucjes te leren en hoe die woordjes dan gelezen moeten worden en wat er dan in het Grieks staat. Buschauffeur, Grieks. Maar goed, dat kan natuurlijk. Maar goed. Hij zegt maar, ik heb jarenlang eraan gehangen, totdat ik van jou hoorde hoe het werkelijk in elkaar zat. En toen was ik met een van alle problemen af. Eindelijk. Zie? Want het zijn niet al die dingen, kleine dingen die leiden tot die ene conclusie. Het is precies andersom. Het is één vooroordeel, één wens of zoiets, één idee of wat het maar is. Nou, briljant kan ik het niet noemen, maar laten we het een idee noemen. Dat men alleen staande kan houden als men zo ongeveer de hele rest van de schrift wegredeneert. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. Nou goed, om u daarvoor te waarschuwen, waren wij hier vandaag eigenlijk. En natuurlijk aan de andere kant om te leren hoe het wel in elkaar steekt en wat de Bijbel er dan wel over zegt uiteraard. En om gebouwd te worden, want hoe dan ook, ik kan u wel vertellen, het is zus en het is zo. Maar als je nooit tegen andere meningen oploopt, ja, dan staat het ook nooit ter discussie, dan wordt het ook niet sterk. En dus, het is goed om tegen dat soort leringen op te lopen, al was het maar opdat wij ons opnieuw zouden baseren. Alsnog op de schrift, en dat zeg ik ook altijd in dat stukje over deze dagen. Hè. Wat geloven wij, maar waarom geloven wij het? Zie, waar staat het in de Bijbel? En waarom zijn de dingen, of geloven wij de dingen zoals we ze geloven? Dat is van belang en dat sterkt ons in het geloof. Het zal inderdaad ons de Heer beter leren kennen. Het zal ons zekerheid geven in ons leven. Het zal veroorzaken dat we niet meer Efeze 4... heen en weer worden bewogen door alle wind der leer als kinderen enzovoorts. Want het is tamelijk kinderachtig om op dit soort wijze met de Bijbel bezig te zijn, knippen en plakken. Goed, wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag bij elkaar mochten zijn, ons bezig mochten houden met deze essentiële waarheden uit uw woord en daarmee uit uw heilsgeschiedenis. We danken u dat we mogen beseffen dat wij eerstelingen geworden zijn. Niet op grond van afstamming, ook niet op grond van degene die ons het evangelie gepredikt heeft, maar op grond van uw opstanding uit de dood. En op grond van het feit dat wij als gelovigen zijn wedergeboren door de opstanding van Christus en op die grond een hemelse erfenis hebben en mogen verwachten in de hemel zelf. Wij danken u voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u ook dat u deze dingen toch zo duidelijk in uw woord hebt uiteengezet. Met verschillende woorden, door verschillende schrijvers wellicht, maar niettemin dezelfde waarheid, opdat wij juist daardoor gebouwd zouden worden. We danken u dat we mogen beseffen welke bevoorrechte positie wij innemen. Enerzijds als gelovigen, waardoor u ons eeuwig leven geschonken hebt en wij een uitzicht hebben ver over de dood heen. Anderzijds ook dat we deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstelingen, van eerstgeborenen, van zonen die in de hemel is opgeschreven. Waardoor u ons zelfs promoveert naar die hogere positie in de hemel zelf. Omdat we deel zouden hebben aan uw heerlijkheid en uw heerschappij. En Vader, hoewel wij ons van deze dingen eigenlijk helemaal geen voorstelling kunnen maken, mogen wij ze lezen in uw woord. Ze geloven en daaruit leven en ons vertrouwen stellen op de dingen die wij niet konden naspeuren, maar die u ons geopenbaard hebt, zwart op wit, en waarvan u de garantie geeft in de persoon van onze Heiland zelf. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Schijnt u met uw licht in onze harten, opdat we inderdaad in het licht mogen wandelen tot heerlijkheid van uw naam. Amen.